Goedemorgen, mooie mensen. Ook nog even namens mij. Fijn dat ik hier weer mag staan en iets uit Gods woord met jullie mag delen. Als voorganger vind ik het natuurlijk heel fijn om jullie te vertellen hoe ik helemaal bevrijd van angst leef. Maar ik ben toch een beetje als de dood dat ik dit omver ga lopen in mijn enthousiasme. Dus kijk even de kunstenaar aan. Hoe breekbaar is dit? Ik maak me geen zorgen. Ik ga volledig vrij van angst ga ik voor jullie staan. Fijn. Dank jullie wel. Amen. Ja. Ik mag een woord met jullie delen onder het thema vernieuwd verlangen om. En dat alles wat daarna komt staat echt nog open. Staat nog open omdat jij op jouw plek kan zitten in jouw proces. En daar kunnen verschillende verlangens bij passen. Het gaat wel allemaal iets te maken hebben met in beweging komen. En ik ga dat doen aan de hand van een Bijbelverhaal uit de... Ja, wat raakt aan de grote geschiedenis van het volk Israël. En dat zal ik verbinden aan een verhaal uit mijn eigen leven, iets van mijn eigen geloofwijs. Niet omdat ik nou zo interessant ben, maar wel omdat ik dan iets beter kan pakken van... Hey, en dit is hoe deze tekst op mij spreekt, wat ik eruit begrepen heb. En van daaruit hoop ik ook aan te sluiten bij jullie. Om iets mee te geven, om over na te denken, om een richting te zoeken. Om dat te kunnen doen, gaan we uiteraard uit Gods woord lezen... En wel uit Exodus 14. En ik denk dat het goed is om eerst even een beetje de voorsituatie te schetsen. Voor de mensen die bekend zijn met de Bijbel, roept dit gelijk allemaal beelden op, denk ik, als dat minder bekend voor jou is. Het volk Israël is jarenlang slaaf geweest in Egypte. Meer dan 400 jaar lang. En God heeft ze bevrijd. Ze hebben krachtige wonderen gezien van God. God heeft allerlei wonderen gedaan om de Egyptenaren te laten voelen. Jullie moeten mijn volk laten gaan. En het volk Israël heeft er zelf eigenlijk niks voor hoeven doen. En nu zijn ze vertrokken. Ze zijn bevrijd. Ze zijn bevrijd uit Egypte. En ze zijn op pad gegaan. Van de Egyptenaren hebben ze nog allemaal rijkdommen meegekregen. Dus het is echt een mooi feestje geweest. Lekker samen op pad, zou je zeggen. En vervolgens denk ik dat ze bij het begin van dit verhaal al een beetje nattigheid voelen. Want ze bevinden zich op een plek. Dus even, ja, misschien even een klein zijpaadje. Maar er zijn wat discussies over waar ze precies geweest zijn. Maar ik denk aan de Golf van Aqaba op een groot strand. Met om hun heen bergen. En achter hun een soort van bergpas. Waardoor ze hier gekomen zijn. En eigenlijk loopt de weg dood. En ze hebben hier kamp opgeslagen. En dan, dan gaat het verhaal verder in Exodus 14, vers 9. De Egyptenaren, die hadden zich inmiddels bedacht en die achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hagirot. Heel netjes van je, dankjewel. Waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen dicht bij de zee tegenover Baal-Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang. En ze riepen de Heer luidkeels om hulp. En ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen in de woestijn om te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Ze zijn natuurlijk niet vrijwillig meegegaan, hè? Dat snap je niet. Hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Nee, hadden ze niet gezegd. Maakt niet uit. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang. Wacht rustig af, dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft niets te doen. Waarop de Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij om hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze moeten vertrekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters ten val brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val breng. Wauw. Uiteindelijk zullen ze optrekken. Zal God het water splijten, trekt het volk erdoor... Of de Egyptenaren achtervolgen, het water valt weer neer als de Israëlieten eruit zijn en de rest is geschiedenis. Mooi verhaal. Maar ik denk goed om even proberen te pakken wat hier precies gebeurt, om te kijken of je een beetje kan inleven in de emotie van deze Israëlieten. Hey, je zou aan één kant kunnen zeggen van, hoezo zijn zij zo in paniek? Ze hebben net meegemaakt hoe God echt allemaal wonderen heeft gedaan om hen te bevrijden uit Egypte. God heeft echt zijn macht getoond. Ze zijn overdonderd door hun vrijheid eigenlijk. Wauw, ze hebben feest gevierd. Nog sterker, God heeft al tegen Mozes gezegd, ja, die Egyptenaren gaan jullie achtervolgen, maar ik zal ze verslaan. Ja, vandaar ook Mozes vertrouwen. Staat niet helemaal duidelijk of hij dat al met zijn volk heeft gedeeld, maar ergens proef je toch van, ja, maar jongens, daar mag je toch op vertrouwen. Als God alles uit de kast heeft gehaald om jullie te bevrijden, en tegelijk. Het eerlijke verhaal is dat dit volk al generaties slaaf is geweest. En als je slaaf bent, dan doet dat iets met je brein. Allereerst ontneemt het je alle ruimte om zelf beslissingen te nemen. Je leert vanuit angst te leven, alert te zijn op elk risico, elke misstap die kan zorgen dat jij pijn zal ervaren. En je leert als het ware te buigen en te kruipen. Deze mensen zijn door de generaties heen zo verworden. Je kan niet van hun verwachten dat ze snappen wat het is om te vertrouwen op vrijheid. Het zit gewoon niet in hun systeem. En als dan die Egyptenaren er weer aankomen, ze zien al die macht, dan worden ze gewoon overspoeld door de omstandigheden. Aan de ene kant een zee waar je echt niet doorheen kan, bergen waar je niet overheen kan. Ze hebben kleine kinderen, vee, alles bij zich, ze komen niet weg. En zo'n aanstormend leger, je voelt ergens, dat grijp je naar de keel. En dus staan ze bij Mozes te roepen. Mozes die verliest ondertussen een klein beetje zijn geduld. En er staat hier in onze tekst van, jullie hoeven niets te doen. Andere vertalingen vertalen dat met jullie zullen stil zijn. Als je een beetje proeft wat de Hebreeuwse tekst echt zegt, dan zegt hij eigenlijk gewoon, shut up! Hij is gewoon kwaad. Jongens, hou dan een keer je mond. Het komt goed. Hij is boos. En hij spreekt zijn vertrouwen uit op God. Maar dan, ja, ik vind het echt een geniaal zin. Je bent vanochtend in de kerk, hè, en dan krijg je dit te horen. Dat God tegen Mozes zegt, wat sta je nou te bidden, man? Wat ben je nou aan binnen? Wat roep je mij om hulp? Je moet in beweging komen. En ik geloof echt dat we dit niet zwaarder moeten aandikken dan nodig. Zeg maar. Het is niet alsof God zegt, van, nou Mozes, je doet het helemaal verkeerd. Mozes had heel goed begrepen, God gaat ons redden. En Mozes spreekt zijn vertrouwen uit. Maar hij is ook de leider van dit volk. En God vindt het kennelijk belangrijk dat hier even de juiste boodschap wordt overgebracht. God wil niet dat het volk met de armen over elkaar gaat zitten wachten tot hij een keer ingrijpt. Nee, hij zegt, jullie moeten bewegen. Jullie moeten naar water toe, wat nu nog niet gespleten is. En ik geloof dat daar echt een diepe geestelijke gedachte achter zit. Want God is met dit volk aan het werk. Hij heeft eerste wonderen gegeven. Wonderen die, ja, daar hoeft ze niks aan te doen. Hij toonde gewoon hun macht. Zijn macht aan hun. Vervolgens bij het laatste wonder werd ze al een beetje ingeschakeld. Ze moesten bloed aan deurposten smeren om in elk geval te laten zien, wij zijn geen Egyptenaren. Zodat de engel die de oudste zonen zou doden niet bij hun naar binnen zou gaan. Dus ze werden een stukje ingeschakeld. En ook bij het feest, bij het vertrek, hadden ze wat te doen. Ze moesten Egyptenaren gaan vragen om rijkdommen en kregen die. God schakelde ze in. Maar dit is het eerste moment in de geschiedenis dat God zegt, ik schakel jullie in voor het wonder. Ik schakel jullie in, jullie moeten bijdragen om te zorgen dat dat wonder gebeurt. Jullie moeten optrekken, je spullen pakken en naar water masseren wat gewoon nog niet gespleten is. Dat is een geestelijke les. God wil ze leren om in beweging te komen als de omstandigheden nog niet zijn zoals hij ze al uiteindelijk zichtbaar zal maken. Dit is een stap in vertrouwen. Even voor de helderheid. Wat God feitelijk van ze vraagt is heel eenvoudig. Ze hoeven alleen maar hun spullen te pakken en te lopen. Dat kunnen ze allemaal, fysiek. No problemo. Geen probleem. Maar ze moeten in geloof lopen naar water wat nog niet gespleten is. En God is eigenlijk hun slavenmindset door de geschiedenis heen steeds aan het masseren op een weg naar vrijheid. Want dat is zijn doel, dat de mens uiteindelijk in vrijheid met hem leeft, hemzelf zoekt en op hem afstemt. En God vertrouwt als degene die dit leven gemaakt heeft, bedacht heeft en weet wat goed is om te doen. He, als ze straks in de woestijn zijn, dan krijgen ze een hele rij wetten. En wij denken wel eens dat de Israëlieten dat zagen als een soort toegangsticket. Als je de wet houdt, dan hoor je erbij en anders niet. Maar dat is niet. God heeft ze eerst bevrijd en daarna pas een wet gegeven. En die wet, die is weer bedoeld om hun geestelijk verder te vormen. He, die hele priesterdienst, die hele wet, alles wat daar op en eraan zit, dat lijkt eigenlijk heel veel op wat ze in Egypte gewoon gezien hebben. Qua uiterlijk. Qua hoe die priesters eruit zagen, qua hoe de eredienst was opgebouwd, qua hoe wetten letterlijk waren vormgegeven. Alleen het hart was totaal anders. Maar in andere culturen om hen heen, de hele wet was gericht om de machthebbers te verbinden met God, hun positie te beschermen en de rest daaronder geschikt aan te maken. Zat de wet voor de Israëlieten vol met regels waarin de zwakke beschermd werd. Waarin positie niet uitmaakte. Waarin het niet ging over koningen, maar vertrouwen op God. Omdat God ze uiteindelijk in die periode in de woestijn wilde vormen en klaar wilde maken voor een leven in een vrij land. Waarin hij niet meer elke dag met een wolkolom voor hen uittrok. Maar ze de vrijheid kregen om hem te zoeken, te begrijpen hoe hij het leven goed heeft bedoeld en op zijn hart af te stemmen. He, we zien dat ook terug in als Jezus uiteindelijk komt en ook die wet vervult, dan geeft hij zijn geest en dan zegt hij tegen zijn discipelen, jongens, dit is hoe je in vrijheid leeft. Afstemmen op mij, zoeken met mij wat goed is, zonder die hele wet. En om dat te kunnen, moesten die discipelen eigenlijk net als dit volk, door dat water moet, door allerlei situaties gebracht worden waarin ze voelden van, wow, alle omstandigheden zeggen dat dit niet goed komt. En nu moeten we vertrouwen dat we hem volgen en de juiste weg gaan. Denk aan een storm op het meer. Meerdere stormen op het meer. Verschillende verhalen waarin de discipelen lijken vast te lopen en moeten kiezen om te vertrouwen. In beweging komen. God wil het volk, in het volk, het verlangen aanwakkeren om achter hem aan te bewegen. Ook als het leven af en toe tegengas lijkt te geven. Nou, als ik dat mag verbinden aan mijn eigen leven. Ik zal iets met jullie delen uit hoe ik eigenlijk grootgebracht ben en tot God gekomen ben. Want ik ben opgegroeid in een gezin. Daar stond God echt wel in woord in elk geval centraal. Ik ben opgegroeid in een kerkelijk gezin. Mijn vader was zelfs voorganger, dominee. En tegelijk was het geen veilige plek. De man die hij op de preekstoel was, was hij niet thuis. En er ging thuis veel dingen mis. Er was manipulatie, maar er was ook mishandeling. Er was seksueel misbruik. En ook ik ben als jongen ben ik misbruikt. En als je als kind niet leert, zeg maar, om de mensen die eigenlijk het beeld van God moeten weerspiegelen in je leven, hè, om die te vertrouwen, dan vertrouw je uiteindelijk niemand. En ik vertrouwde God ook niet. God was een beetje toch het almachtige vriendje van mijn vader. En in het verlengde daarvan, jongens, heb ik alles gewantrouwd wat God ooit in een kerk op een podium heeft gezet. En als ik één ding nooit zou gaan doen. Ja, als je één ding niet mag beweren naar deze dienst is, je mag nooit zeggen dat God geen humor heeft. Maar God heeft me niet zomaar op dat pad gekregen. Ik mocht op een gegeven moment ontdekken van, er is meer bij God te vinden. Ik heb God wel echt nodig. Ik kon nooit echt geloven dat het niet bestond, maar ik begon te geloven dat hij goed was. En ik ging weer naar een kerk toe en tegelijk, ik was een soort van bevrijd en tegelijk was het daar niet mee klaar. Ik zat in een kerk en ik kwam er daar eigenlijk achter dat ik nog heel veel shit uit mijn leven had op te ruimen. En ik liep helemaal vast. En ik liep allereerst vast op die kerk. Ik ging door een dal. Ik zat helemaal tot hier in de sorus. Ik was kuit met mezelf aan het werk. Ik was aan het zoeken met God. En wat zag ik? Ik proefde geen verbinding. Ik had niet het idee dat mensen naar me omkeken. Op een dag hadden we in de kerk gestaan en we hadden met z'n allen naar een preek geluisterd die mijn hart niet raakte. En we waren daarna gaan staan, liederen zingen samen. En ik had het idee, leuk kunstje. We staan, we gaan weer zitten, we staan, we gaan weer zitten. En ik ga naar huis en er is verder niks. En ik was boos. Ik was echt boos. En ik heb tegen God gezegd, wilt u alstublieft een keer die kerk veranderen? En toen had ik zeer sterk de indruk, ik zeg het niet vaak, toen had ik zeer sterk de indruk dat God terugsprak. En dat hij zei, Herman, is prima, mag ik eerst jou veranderen? kak. Ja, ja, heel eerlijk, was niet helemaal het antwoord waar ik op zat te wachten, was ook niet. Ook heel eerlijk, ik had ook zoiets, heer, waren we daar niet al mee bezig dan? Ik had het idee dat ik best wel onderweg was. Maar vanaf die dag gebeurde er iets in mijn leven. En ik maakte niet iets van de een op de andere dag of zo, dat ik dat helemaal zag en helemaal begreep. Zo'n snelle leerling ben ik ook weer niet. Maar ik ging groeien in een andere mindset. Ik ging opeens naar die kerk kijken als een plek waar ik niet allereerst kwam om iets te ontvangen, maar om iets te delen. Ik had een sterke behoefte aan dat er meer verbinding zou zijn. En ik geloof dat er weg was om meer kwetsbaarheid aan elkaar te tonen. En het was alsof God mij liet zien, joh, dat is prima, dat is een heel goed idee. Begin dan eerst maar eens met zelf kwetsbaar te worden. En ik ging mijn getuigenis geven in de kerk. En dat was maar een stukje. Maar die mindset die veranderde. En het was echt allereerst een mindsetverandering. Want ik deed ook al van alles in de kerk. Ik deed van alles in het jeugdwerk en weet ik wat. En ik vond zelf dat ik dingen heel goed deed. Maar eigenlijk deed ik vooral de dingen waar ik zelf een directe lol aan had. En voor de rest vond ik vooral van alles. En God leerde mij anders naar die kerk te gaan kijken. In alle gebrokenheid. Hij leerde mij een kerklief te hebben die niet perfect was. Hij leerde mij mensen lief te hebben die niet perfect waren. Hij leerde mij dat ik ook nog niet zo perfect was. En daar gebeurde het. Daar gebeurde echt iets. Ik begon me meer over te geven. Het begon meer van mijn leven te worden. En ik ging meer luisteren naar, Heer, welke weg wil u dan gaan? En ik moest af en toe door wat water wat nog niet gespleten was. Hè, zonder het heel spannend te maken hoor, maar op een gegeven moment, ik had een getuigenis gegeven en andere mensen begonnen me te vragen van deels wat vaker. En ik kwam op het punt van, hey, ik moet hier iets meer mee doen en ik moet spreker worden. En ik wist nog niet hoe en ik heb mijn baan opgegeven en ik ben spreker en coach geworden. Nog niet eens omdat ik dacht van, nou, God zegt per se dat ik ook coach moet worden. Maar ik dacht wel, als ik in mijn baan blijf zitten, dan ga ik dat spreken niet doen. Dan laat ik het dan bij zitten. Dus ik doe het maar. Het was een sprong in het diepe met God. En hij gaf steeds genoeg. Het was een enorm spannende weg. Ik heb gehuild, ik heb gejammerd. Maar God bouwde me op. En onderweg zag ik dat ik steeds meer ging ontvangen. Dus waar ik eerst de hele tijd gefocust was op wat is mijn tekort, leerde ik steeds meer God achterna te gaan om te kiezen voor vertrouwen en te zeggen van nou, dan ga ik maar. Ook al durf ik eigenlijk niet, ook al vind ik dat water spannend, ik doe maar een stap, ik loop maar gewoon, dan moet u het wonder maar doen, dat is uiteindelijk uw taak. En erachteraan. En ik merkte dat mijn hart voor mensen zachter werd. Ik merkte dat ik ook steeds bewuster zag van, oh ja, wacht even, maar er zit eigenlijk hier heel veel moois in deze kerk. En dat ik ook bewust zag van, nou, al was deze kerk perfect geweest, dan was het wel over geweest op het moment dat ik binnenkwam. Ik werd milder, ik werd veel milder en opeens begon ik te ontvangen. En op dit moment zitten we in een situatie in ons leven en dat is echt een nieuwe worsteling met God geweest. Want ik wist dat ik uitdagingen op mijn pad tegen ging komen, maar van deze had ik altijd gedacht, heer, dat gaat u niet doen. Mijn vrouw is ziek, chronisch ziek, heeft long-covid, inmiddels 4 jaar. Al 2,5 jaar kan ze nagenoeg niks meer. Komt bijna niet meer buiten. Dat is echt een belasting voor ons als gezin. Dat is echt een uitdaging. En ik heb daar met God mee geworsteld. En wacht even, met dat ik dit zeg, even tussendoor. Vorige week stond Peter van der Mark hier. Zijn vrouw heeft ook long-covid. Jullie moeten niet gaan denken dat dat een voorwaarde is om hier te mogen spreken. Nee, ja, ik zit zo even dat linkje te leggen. Ik denk, maar wij herkennen elkaar daar wel in. Het is echt een uitdagend leven. En tegelijk heb ik inmiddels in Jezus leren vertrouwen. Ja, dat gaat gewoon over de omstandigheden heen. En ik zie opeens dat er heel veel mensen om me heen zijn. Waar ik toen iemand was die helemaal vast zat en tekorten zag en weet ik wat. Zie ik nu opeens, wow, God heeft heel veel mensen om me heen gezet. Ik heb geleerd op een gezonde manier hulp te vragen. En mensen ondersteunen ons aan alle kanten. Heeft God om ons heen gezet. Waarom? Ergens omdat hij mij mee heeft genomen in die beweging met hem. Ik ben gaan focussen op geven. Ben ik opeens meer aan het ontvangen? Hoe zit dat dan? Nou, ik geloof dat dat echt een geestelijke waarheid is. Omdat God in zichzelf zo is. Hè, als je de drie eenheid in de Bijbel, als je die doorkijkt, dan zie je als het ware de hele tijd, nou, vader die zegt, wow, dit is mijn zoon. En zoon zegt, kijk naar vader. Of die, straks komt de trooster en dan komt de trooster en die wijst alleen maar naar Jezus. En ze zetten als het ware elkaar continu in het middelpunt. Ze zijn continu in de beweging en aan het geven. En daardoor ontvangen ze allemaal. En naar dat beeld zijn wij gemaakt. En naar dat beeld zijn wij geroepen om in mee te bewegen. En waar we onderweg gaan, waar we in die beweging stappen met hem, daar gaan we ook ontvangen. Ik geloof dat dat een geestelijke diepe waarheid is. En tegelijk. Ik kan me voorstellen dat je hier inmiddels zit en denkt, Herman, waar wil je naartoe? Ik zit tot hier in mijn werkuitdaging van het leven. Ik weet het allemaal niet. En nu voel ik weer een claim aankomen en een mooi praatje waardoor jij gaat zeggen, jij moet van alles gaan doen. En ik word overvraagd, help. Nou, ik zei al even, in mijn proces moest ik niet alleen leren tekorten te dragen van anderen. Ik moest ook leren mijn eigen tekorten te dragen, mijn eigen grenzen gezond te bewaken. Ik leerde ook wel dat heel veel dingen waarvan ik dacht dat ze heel belangrijk waren, dat wel meeviel. Dat als mensen dingen riepen over deadlines en ik heb je nu nodig en weet ik wat, dat ik gerust de telefoon kon laten gaan en eens even stille tijd kon pakken, omdat het allemaal niet zo vaart loopt. Dat ook. Maar ik leerde ook voor mezelf zorgen daarin. En ik wil denk ik nog één tekst aanhaken voordat ik eigenlijk ga naar het punt waar ik naartoe wil. Omdat ik die dan voor onze cultuur als kerk eigenlijk net zo belangrijk vind. Het is even een heel ander verhaal. Dit is een verhaal uit het leven van koning David. Daar nog geen koning trouwens. Nog sterker, op dit moment trekt hij nog op met de Filistijnen. Een beetje een aparte situatie, maar hey, lost zich ook weer op. Maar hij is op een gegeven moment van een veldslag, waar hij niet aan mee mocht doen, teruggekomen thuis. En zijn hele stad is leeggeroofd. Vrouwen, kinderen zijn weg, bezittingen, alles. Ze zijn meegenomen door Amalekieten en hij gaat er achteraan. Heeft 600 man meegenomen. En dan komen ze op een gegeven moment op een punt, 1 Samuel 30 vers 10, er staat 200 man die te uitgeput waren om het dal over te steken, bleven achter. Met 400 man zette David de achtervolging voort. En dan komt hij in vers 21, dan is het dus die hele veldslag geweest, dat is natuurlijk allemaal goed gekomen, God heeft gezegend, vrouwen en kinderen weer mee, zelfs buitgemaakt. Dan staat er, toen David weer terugkwam in het dal van de Besor, werden hij en zijn mannen opgewacht door de 200 man die daar waren achtergebleven, omdat ze te moe waren om met hem mee te gaan. Hij ging naar hen toe en begroette hen hartelijk. Onder de mannen die met David waren meegegaan, was echter een aantal kwaadwillige lieden die zeiden, omdat zij niet met ons zijn meegegaan, krijgen ze niet van wat wij hebben buitgemaakt. Ze kunnen hun eigen vrouwen en kinderen terugkrijgen en dan moeten ze maar gaan. Maar David zei, nee mannen. Geen sprake van. Het gaat hier om een geschenk van de Heer. Hij heeft ons gespaard en de bende die ons had overvallen aan ons uitgeleverd. En dan zegt hij iets prachtigs. Denken jullie dat iemand met jullie eens is? Nee, degenen die hebben deelgenomen aan de strijd krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om op de spullen te waken. Hij geeft ze een functie. Ze moeten de buit, moeten we samen delen. En zo gebeurde het voortaan. Deze regel die door David is ingesteld, geldt in Israël tot op de dag van vandaag. David gaat er niet mee akkoord dat de mensen die niet kunnen, te moe zijn, niet mee kunnen bewegen, verteld wordt dat ze niet hebben bijgedragen, want het is niet zo. Punt. Klaar. Nog sterker, hij zegt, zij hebben ondertussen op de spullen gewaakt, ze hebben ook hun bijdrage geleverd. Zij zijn echt onderdeel van het geheel. En als we niet op die manier elkaar vasthouden, kunnen we nooit een gezonde groep zijn. Dan gaan we vanuit achterdocht naar elkaar kijken en dat is niet oké. En de les die ik daaruit haal, is eigenlijk dat we een kerk moeten blijven waar je tot rust komt. Waar je rustmomenten mag pakken. Waar je mag zitten en zeggen, oh, ik heb echt even nodig om te ontvangen. Zonder dat we uit het oog verliezen dat er een God is die zegt ja en ik nodig jullie uit om mee te bewegen, want in het bewegen ontvang je. Hè, als je dit even vertaalt naar de situatie van David. David had een team. En een deel van het team kon even niet, nou het mocht tot rust komen. Ik ben hier in deze gemeente, ik heb al een paar keer meegemaakt, dat ik mensen sprak die in een team zaten en even niet konden deelnemen. Even niet konden bijdragen wat ze normaal bijdroegen. En dan zag ik ze op een ander moment toch weer. Of ik zag ze opeens op een teamvergadering wel aanwezig zijn en daar een bijdrage hebben. Of wat dan ook. En dat is de cultuur die we met elkaar moeten creëren. Dat we met elkaar in beweging zijn, met oog voor elkaar en juist ruimte scheppen om rust te pakken wanneer het nodig is, omdat we allemaal bijdragen. Ik weet natuurlijk niet waar jij zit. Ik weet niet hoe je leven eruit ziet. Misschien ben je hier met een weekendje weg. En kom je hier ook niet zo gauw weer. Misschien is er een andere plek waar jij deze boodschap mag meenemen om te bewegen. Maar misschien is het ook wel hier. Misschien heb jij ooit zo'n soortgelijk proces doorgemaakt en heb je ontdekt van, oh ja, daar zit een goddelijke waarheid in. Bewegen is ontvangen. Geven leidt tot ontvangen. En ik wil meebewegen. Of misschien is dit de ochtend dat er bij jou iets aangeraakt wordt. En dat je zegt van, oh ja, daar wil ik in groeien. Ik wil eens gaan nadenken over waar ik een stap ga zetten. Maar het kan ook zo zijn dat je hier zit, Herman, ik ben daar nog niet in mijn proces. Nog niet. En dan ben ik echt, dan wil ik echt zeggen van, hey, dat is oké. Toen ik iets deelde over mijn verhaal, ik kreeg die even terug van boven. Hij moest ook echt van boven komen. Als iemand anders dat tegen mij had gezegd, dan had ik hem manipulatief gevonden, had ik hem werkveld weggewezen. Het moest van boven komen. Op zijn moment. Maar ik ben wel eigenwijs genoeg om te zeggen, hey, als je nog niet zo ver bent, weet wel dat als je echt met Jezus onderweg gaat, dat dit is wat hij in je leven gaat doen. Je gaat uitnodigen om steeds meer mee te bewegen. Steeds meer zelf uit vertrouwen een weg te gaan. Omdat je daardoor steeds meer van hem zal ontvangen. Amen. Ik zou heel graag nog met jullie bidden. En dan gaan we weer zingen. Ja, liefdevolle, trouwe, grote God, Vader. Wat bent u een grote, machtige God, Heer. Onzagwekkend groot. En wat is het allereerst gaaf, Heer, dat u, grote God, hebt besloten in uw goedheid om ons niet los te laten. Dat u zegt, joh, maar je hoeft niet iets te presteren om mijn liefde te verdienen. Mijn liefde voor jou is er gewoon. Punt. Heer, wat is het gaaf dat u in Jezus Christus hebt geopenbaard hoezeer uw hart naar ons uitgaat. Hoezeer de beweging altijd allereerst vanaf u komt naar ons. Hoe u ook bent voorgegaan, Heer, en een stuk dragen. Heilige Geest, wilt u ons vullen? Wilt u ons hart aanraken? Heer, u weet zoveel beter wie wij zijn, Heer, dan dat we dat zelf weten. Heer, wilt u ons laten zien wat u ons wil geven hier op dit moment? Dat wil ik u vragen met een beroep, Heer, op een machtige offer van Jezus. Met een uitstrekken naar de kracht van uw geest. Amen.